Dit is de Ondernemersgym, de podcast van Ondernemers Klankbord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers.
Dat hele palet van zowel fysieke mond-op-mond reclame tot aan je marketing als je dienst. Al die touchpoints, noem je dat, hè? Iedere keer als je interactie hebt met je klant, al die touchpoints die moet je uitzetten in een klantreis.
Elke aflevering pakken we een ondernemersthema en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden. Deze keer hebben we het in de Ondernemersgym over de Customer Journey, of gewoon in het Nederlands de klantreis. En daarvoor spreek ik expert Marcel Kosters. Marcel is specialist op het gebied van klantbeleving en met zijn bedrijf helpt hij organisaties om deze processen en de reis van de klant te verbeteren. Voor een optimale ervaring en dus een hoge klanttevredenheid. Blije klanten, zeg maar. En die klantbeleving is cruciaal voor elke ondernemer. Het gaat om de ervaring die je klanten hebben, vanaf het eerste contact tot aan, hopelijk, hun jarenlange loyaliteit. En over hun rol als ambassadeur van je merk of bedrijf. Nou, het klinkt leuk allemaal, maar hoe pak je dat strategisch aan? En hoe zorg je ervoor dat deze reis soepel verloopt? Wat zijn de belangrijkste touchpoints voor jouw bedrijf? En hoe krijg je overzicht? En weet je wat je kunt verbeteren in jouw klantreis? Ik voel een duik in de wereld van klantbeleving aankomen. Dus welkom Marcel, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel, leuk voor de uitnodiging.
Ik begin gelijk met de vraag voor wat duidelijk, want die customer journey, ik ga het dus vanaf nu klantreis proberen te noemen. Veel mensen denken dan misschien aan een sales funnel of aan advertenties. Maar hoe breed kun je eigenlijk naar die klantreis kijken?
Klantreis is eigenlijk alles wat je beleeft rond een merk. En ik gebruik heel vaak het voorbeeld van IKEA. En weet je, toen ik ging studeren, kocht ik mijn meubeltjes bij IKEA. Dus dat blauw-gele, als ik langs de snelweg rijd, dan associeer ik dat misschien wel meteen weer met mijn periode dat ik studentenkamers woonde. Maar alles wat ik dus doe bij IKEA, dat is eigenlijk de klantreis. Dus als ik daar binnenkom, ik koop daar wat. Ze hebben een klantreis in de winkel. Iedereen heeft wel eens een ijsje gekocht. Nou, waarom doe je dat? Omdat je net veel geld hebt uitgegeven aan de spullen die je hebt gekocht. Krijg je een ijsje voor 50 cent en je loopt helemaal blij weg. Je loopt helemaal blij weg. En dat betekent dat ze eigenlijk hebben gericht op jouw beleving aan het eind zo goed mogelijk te laten eindigen. Maar ook als je een keer iets kwijt bent van een schroefje of een moertje en je bent de boel aan elkaar zetten, dan kan je gewoon naar de IKEA klantenservice en kan je gewoon uit de bakjes je moertje of je schroefje halen. Dus ze hebben alles van tevoren bedacht om jou in je totale beleving van het kopen van iets bij IKEA zo plezierig mogelijk te maken.
Dus eigenlijk staat die klant helemaal centraal hierin. Ja, dat is nummer één, klant is koning. Maar hoe leer je nou? Ja?
Ja, klant
Korn is koning. Twijfel?
Nou, klant moet zeker centraal neergezet worden. Dus als je over klantreizen denkt, of als je denkt over de interactie en de klantbeleving, moet je eigenlijk altijd in de schoenen van je klant gaan staan. Dat is absoluut. Dus de klant centraal. Of de klant koning is, ja, dat is altijd een beetje afhankelijk van de situatie.
En hoe weet je dan als je die klant centraal zet, misschien niet als koning, maar hoe weet je nou wat de wensen of de eisen zijn van die klant? Wat heeft hij nodig? Dat ijsje op het laatst, ja, wie bedenkt dat?
Nou, dat kan groot en klein zijn. Je kan, zeg maar, als kleine ondernemer kan je heel goed voor jezelf nadenken. Wat is nou mijn beste klant? Hoe denkt hij en hoe kijkt hij naar mij als ondernemer? Kan je gewoon vragen. Je kan gewoon een interview houden of je kan gewoon een keer vragen, joh, mag ik je 3 vragen stellen? Grote organisaties, IKEA bijvoorbeeld, die hebben daar gewoon een hele designafdeling voor ingeregeld. Want die orchestreren het ook. Dus die denken ook van tevoren naar, wat zijn nou de beste touchpoints die ik op welke manier moet inregelen om die klantbeleving eigen te orchestreren. Maar het is gewoon afhankelijk van hoe groot je bent. Iedereen kan dit doen. Echt ook de bakker om de hoek kan nadenken over, hoe wilde ik dat mijn klant zich voelt als hij bij mij de bakker binnenkomt lopen?
Ja, dus het gaat ook over het gevoel wat iemand
absoluut,
heeft.
Absoluut.
En wat voor, stel dat je een bakker bent of een ander, een kleiner bedrijf, wat voor vragen kun je bijvoorbeeld, stel je maakt een selectie dan van misschien 10, 20 klanten die vaak bij je terugkomen.
Ja, dat kan.
En wat vraag je die mensen dan om wat meer informatie op te halen?
Kijk, een klantreis is, heel vaak denken mensen dat de klantreis of de customer journey begint op het moment dat iemand de bakkerij binnenloopt. Maar dat is helemaal niet zo. Hetzelfde als jij een loodgieter zoekt of een schilder voor je huis. Dan ga je rondvragen bij je vrienden. Of dan ga je kijken bij wie net geschilderd is. Dus heel vaak begint die klantreis buiten het bereik van jou als ondernemer. Daarom is het zo belangrijk om te gaan vragen, hoe ben je bij me gekomen? Waarom kom je bij me? Wat vind je goed van me? Wat vind je niet goed van me? En als iemand weggaat, ook zorgen dat iemand ook gewoon nog een keer misschien zegt, joh, dit vond ik heel erg leuk of dit vond ik niet leuk. En de klanten die niet terugkomen, die zijn wat moeilijker te vinden. Maar eigenlijk moet je die ook te pakken hebben. Want die kunnen het beste aangeven wat ze niet leuk vonden en wat hun tipping point is geweest waarom ze niet meer bij jou brood komen kopen of wat even.
Wanneer ze zijn afgehaakt eigenlijk. Ja. En dan weet je dat allemaal, maar jij zei net al, hè, klant is niet helemaal koning. Dus je moet ook nog zorgen dat er een beetje een eigen sausje overheen zit. Dat je bij jezelf een beetje blijft, denk ik, als ondernemer.
Nou, daarom zei ik even, klant is, kijk, er is geen bedrijf wat alleen maar de klant als allerbelangrijkste neerzet. Want je hebt als ondernemer heb je natuurlijk ook gewoon business te doen. Je moet ook gewoon natuurlijk gewoon je eigen brood verdienen. Dus je moet altijd een balans zoeken tussen aan de ene kant het belang van jou als ondernemer en aan de andere kant het belang, de interesses en behoeften van jouw klantengroep. En als je die match goed kan maken, ja, dan heb je denk ik een goed startpunt om na te denken over je klantreis.
Mooi. Even tussendoor, want als we het hebben over je onderscheiden en bij jezelf blijven als bedrijf, dan is de aflevering met Peter Ottens ook een tip. Hij neemt je helemaal mee in de why. Ja, ik vind het zelf altijd interessant om te kijken hoe de grote jongens doen. Ja, daar kun je wat veel van leren. Heb jij voorbeelden? Nou, je noemde net al IKEA, van bedrijven die heel goed zijn in die klantreis.
Ja, een andere is Coolblue. Ik weet niet of je wel eens een pakketje hebt gehad van Coolblue en dat je naar de doos hebt gekeken. Nou, in het begin hadden ze een voorgestanst kaartje. Als het pakketje bij je buren was gebracht, dan kon je dat kaartje uitknippen en dan kon je dankjewel erop zetten en dan kon je dat geven aan je buren. Nou, als je even nadenkt over wat Coolblue allemaal doet om jou met een glimlach aan Coolblue te laten denken. Ik weet niet of je wel eens een factuur van hun hebt gezien. Er staan ook allemaal van die grappige woordspelletjes in. Dus ze hebben het geheel, alle touchpoints die ze organiseren voor jou, om jou als klant zo plezierig mogelijk iets te laten kopen, te ontvangen en terug te laten keren, hebben ze allemaal over nagedacht. Dat zit in de hele klantreis die zij verwerkt hebben.
En wat zou het, zoals bij Coolblue, maar wat zou het doel moeten zijn van een goede customer journey, van een goede klantreis?
Een goede klantreis. Nou, dat is eigenlijk je hoort me twijfelen, omdat je aan de ene kant hebt, het gaat om wat je als merk of als ondernemer uit wil stralen. En aan de andere kant gaat het om dat je eigenlijk de klant terug wil laten komen als hij bij jou een keer iets gekocht of afgenomen heeft. Dus het gaat om die reis dat die klant aan het eind van één keer iets kopen of afnemen van je, dat hij denkt, wow, het heeft mijn verwachtingen overtreft. En ik geloof dat wat iemand mij verkoopt, dat dat ook waar is. Je maakt de belofte waar. Dus eigenlijk gaat het om dat je de belofte die je als ondernemer hebt, de why waar je net over had, dat die belofte waargemaakt wordt in de beleving van de klant.
Dus aan het begin wat je omhoog werpt van dit ga ik voor jou allemaal regelen.
Hier ben ik voor op aarde. Hier kan je bij mij kopen. En aan het eind denkt de klant, wow, dit klopt helemaal.
Dat wil je bereiken. Ja. Dus eigenlijk gaat het over klantenbinding.
Ja, absoluut. Natuurlijk, je bent een ondernemer die moet voortbestaan. Dus die moet zorgen dat die loyaliteit opbouwt. Ja. En die loyaliteit bouw je op door goede kwalitatieve diensten of producten te bieden. En door je klant goed te bedienen.
En zou je het ook als een soort, dus dan heb je teruggerende klanten. Dus dan verhoogt als het goed je omzet, je bent aan het groeien. Dat zijn de effecten ook die je ervan.
Nou, het heeft ook een ander aspect. En kijk, natuurlijk zit er een effect in van klantloyaliteit. Maar je kan je ook voorstellen, zeker als je wat langer bestaat, dat de doelgroep gewoon verandert. En als we even kijken, ik ben iets ouder, ik ben 58. Ik had nog CD-ROMs, ik had een fiets. Ik had zelfs nog videobanden en dat soort dingen.
Discman.
Ja, ook nog. Ja, precies. Als je kijkt naar de jeugd tegenwoordig, generatie Z, die hebben bezit niet meer als belangrijkste waarde, maar gebruik. Die hebben een swapfiets, kijken alles online, die hebben Spotify. Dus als je niet goed kijkt naar de behoeften van je doelgroep, dan ben je op een gegeven moment obsoliet. Dan doe je er niet meer voor. Dus het volgen, innovatie van je product en diensten, daar is het goed klantbeleving vastpakken en zorgen dat je weet wat je klant wil ook heel belangrijk. En dat kan betekenen dat je je klantreis moet aanpassen. En waar je vroeger een etalage had met CD-ROMs, moet je tegenwoordig een online platform hebben om dezelfde dienst te kunnen aanbieden.
Ja, en zou je dan, stel dat je klant ouder wordt, beweeg je dan mee met je klant of blijf je inzetten op die jongeren en innoveer je
ook
daar?
Dat is een keuze. Dat kan natuurlijk een keuze zijn. Dat kan nog steeds zijn dat je zegt, maar ik vind deze doelgroep en waar ik mijn belofte waar ik ooit mee begonnen ben, vind ik zo belangrijk. Daar blijf ik op die doelgroep focussen. Nu zou dat slim zijn, hè, want ik krijg steeds meer ouderen. Dus het kan heel goed zijn dat een hele interessante marktproductcombinatie kan blijven. Het kan ook zijn dat je onderneming groeit, dat je groter wordt, dat je jonger personeel hebt, jonger management. Misschien dat je kinderen te overnemen. En dat die misschien wel een andere keuze maken. Maar het gaat om dat je gewoon goed onderbouwde keuzes kan maken. Wat ik altijd maar even in de product-marktcombinatie die je aanbiedt. Welke doelgroep, welk product.
En hoe vaak vind jij het nodig om die klantreis te evalueren?
Dagelijks.
Ja?
Ja, tuurlijk. Ja, maar niet zo. Kijk,
ik ben een kleine ondernemer. Ja, ik heb daar niet iemand voor zitten. Hoe moet ik dat dan doen?
Nou, pak een restaurant. Een restaurant krijgt eigenlijk iedere avond krijgt die feedback, als het goed is. Dan wel een tip, omdat ze heel tevreden zijn. Dan wel dat iemand boos is. Maar eigenlijk zou je als ondernemer ook zoiets bewust moeten hebben. Dat je eigenlijk denkt, en ik weet niet of je nou 1 klant per dag bedient of 10 of 100. Maar eigenlijk zou je wel moeten bedenken, hoe kan ik het inbouwen dat ik iedere dag feedback krijg van mijn klant? Dat wil niet zeggen dat je de klantreis helemaal opnieuw tekent of op helemaal nieuw vaststelt. Maar je zou eigenlijk op de belangrijkste touchpoints die je hebt, zou je eigenlijk klantmetingen moeten inbouwen. Want dan kan je zien of je op dat punt goed werkt. En dan kan je ook zien als er op een punt iets niet goed gaat, waar ligt dat dan aan? En dan kan je het verbeteren.
Bijsturen waar het nodig is.
Ja. Dus eigenlijk zou je het dagelijks moeten doen.
Oké.
En grote ondernemingen doen dat. Hè?
Die hebben daar mensen voor
precies,
zitten.
Precies. En de goede ondernemers die dat zeggen. Maar ik denk dat heel veel ondernemers, hè, als we even praten over kleine MKB's, die hebben natuurlijk gewoon een veel sterker intuïtief gevoel of iets wel of niet werkt. Want die kennen hun klanten vaak. Dus een hele vaste doelgroep is dat. Dus die zijn ook veel sneller in staat om te polsen of ze iets goed doen. Kijk, Coolblue is zo groot. Die hebben geen persoonlijke relatie met jou en mij. Dus die hebben andere middelen nodig om dat te doen. Maar kleine ondernemers kunnen echt heel goed polsen van joh, gaat dit goed of niet? En waar zou het aan kunnen liggen?
Ja, dus jij zegt, sta er überhaupt gewoon voor open.
Absoluut,
en
dat
let op.
Dat is het belangrijkste. Ja.
En stel je bent ZZP'er. En hoe zorg je dan bijvoorbeeld voor een goede klantbeleving zonder dat het echt heel veel extra tijd gaat kosten?
Kijk, ik denk, ik heb natuurlijk in mijn vriendenkring zeg maar ook wel vrienden geholpen met hun klantreis. En daar is ook een ZZP'er in. Iemand was zo'n .NET developer. En hoe kom je dan aan opdrachten? Hoe positioneer je en profileer je? Nou, maar dan ook dan heb ik zoiets van, joh, hoe werkt voor jou de flow? Wat zijn nou jouw contacten? Hoe komt dat binnen? En eigenlijk gaat het om, welke aandacht geef je aan je opdrachtgever? Een ZZP heeft een opdrachtgever, welke aandacht geef je eraan? En als je zorgt dat je vriendelijkheid belangrijk vindt, of als je dat van jezelf, van nature, sociaal bent, ja, zijn dat de elementen waar we net even over hadden? Die waarden moet je authentiek naar buiten brengen. En dat betekent gewoon dat je gewoon bewust moet zijn hoe je om wil gaan met je opdrachtgever. En dan kan je als ZZP'er kan je dat volgens mij ook heel goed zelf invullen.
Een kerstkaartje sturen of zo.
Bijvoorbeeld een kerstkaartje sturen of wel een bedank-e-mailtje of net iets meer attentie als je weet of wat er misschien in de privéomgeving omgaat van je opdrachtgever. Het is een beetje afhankelijk van hoeveel opdrachten je natuurlijk en hoeveel opdrachtgevers je hebt. Maar het werkt, het gaat om aandacht.
Ja.
Voor ZZP'ers gaat het om aandacht.
En zou je, als je nou hebt over tijdsefficiëntie, hè, in dit geval, zou je ook bepaalde dingen kunnen automatiseren in de klantreis?
Nou, er kan heel veel geautomatiseerd worden. Maar dan praat je over grote organisaties. Wij werken voor een hele grote bank. We hebben daar wel meerdere projecten gedaan, omdat we dan geluisterd hebben naar alle binnenkomende calls. Wat gaat dan niet goed? Wat gaat er fout? En dan gingen we analyseren, gingen we luisteren. En dan hoorden we dat er ergens iets niet goed met de pas ging. En dan bleek dat dan een mail die daarvoor 3 maanden van tevoren gestuurd was, dat daar het probleem was. Tegenwoordig heb je daar gewoon hele goede AI-tools voor die alle calls omzetten naar tekst. Tekst kan heel goed geanalyseerd worden. En op basis van die tekst kan je bijna automatisch een klantreis map doen. Hè? Dus een journey tekenen. En dan zie je meteen, die mail komt nu 33 keer voor in de teksten. Dus daar zal het probleem zijn. Voor de kleine ondernemer zie ik niet zo 1, 2, 3 een automatiseringsstap of zo.
Dus dan zou je meer aanraden om het authentiek en persoonlijk.
Ja, nou ja, je kan even uit mijn hoofd hoor. Je zou in de winkel zou je kunnen zeggen rood en een groene knop. Of een vlaggetje wel of niet. Of mij op het les zet je een port met ballen neer. Wit en rode ballen of groene en rode ballen. Vond je het leuk? Pak een rode bal of een groene bal. Doe die erin. En ja, je kan heel
oldschool automatiseren.
Ja,
is dat.
Nee, ja, maar dat zorg je wel voor dat je dus aan het eind van de dag wel een indruk krijgt over hoe de beleving van jouw klanten op die dag in je winkel is geweest.
Ja.
Het zijn van die hele kleine dingetjes die je gewoon kan bedenken.
Slim, ik vind het heel slim klinken. Wat als je nou juist een groter team hebt? Hoe zorg je dat dat team ook jouw klantreis eigenlijk meeneemt in hun werk?
Ja.
Dat kan natuurlijk op allerlei disciplines zijn.
Ja. Kijk, wat we zien is dat als je wat meer ruimte hebt om hier capaciteit op in te zetten, dan denk ik dat het allerbelangrijkste is dat een ondernemer leert om een klantreis te tekenen. Visualiseren van een klantreis hebben we geleerd. Dat werkt het allerbeste. Want heel veel kasten, zoals wij er nu over praten. Maar ik weet zeker, als ik hier iets aan tekening had meegenomen. En zo ziet de klantreis eruit. Dan herken je meteen heel veel dingen. En de klantreis, ook daar staat weer dat de klant, de beleving van de klant, is het middelpunt. En eigenlijk wat je tekent per fase of per stap in het proces wat je ondergaat. Dat teken je eigenlijk in, welk kanaal heb ik gebruikt? En de touchpoint. Wat staat erop? Hoe is de klantbeleving geweest? Is dat een plus of een min? Dat is de meest simpele. Je kan het ook nog in een aantal gradaties doen. En je kan ook nog zeggen, wat verwachtte de klant nou eigenlijk? En is die verwachting ingevuld? Nou, zo'n tekening. En we hebben klantreizen van 3 meter grootte geprint.
Dat meen je niet.
En dan dat voor de groep hangen of dat voor het bedrijf hangen. Zo jongens, dit is de klantreis die we onderzocht hebben. Ga je 2 dingen doen. Je kan intern gewoon kijken, waar klopt dit allemaal? Snappen we het? En waarom is dat mailtje niet goed gegaan? Of waarom is het product niet in de voorraad geweest? Nou, dan kan je met elkaar onderling heel goed analyseren. Wat kunnen we beter doen? Maar je kan hem ook heel goed gebruiken als je wel in staat bent om met potentiële klanten gesprek te voeren. En te zeggen, joh, dit is onze klantreis. Hier heb je post-it. Of voor mij met een stift. Wat gaat goed en wat gaat niet goed? En dan krijg je heel snel dat mensen dat herkennen. En die zeggen, ja, maar ik mis hier nog het feit dat ik door de deur bij jullie in de winkel binnen kwam lopen. Want jullie hebben zo'n leuke deur. Dat soort vragen kunnen je echt verrassen als je het gewoon uittekent.
En dan kan je dat weer meenemen in hoe je aan het werk gaat.
Zo'n klantreis helpt je, zoals ik het al benoem, in het orchestreren van de interactie met je klant. Het is niet zo dat je het voorschrijft, maar je zorgt ervoor dat alles op orde is, zodat je zo optimaal mogelijk op een klantreis scoort. En een klantreis is niet dat het allemaal 10 zijn over de hele klantreis, want dat kan niet. Soms heb je gewoon dat je moet inloggen en dat je je wachtwoord moet onthouden. Nou, niet iedereen vindt dat leuk. Nou, dan kan je dat wel zo ideaal mogelijk maken, maar je kan ook accepteren dat dat misschien een sessie is. En dat het punt daarna, dat het formulier wat daarna komt, al helemaal ingevuld is met alle data. Dat verrast je weer. Nou, zo kan je dus telkens per touchpoint kijken waar kan ik wat aan veranderen. En wat heeft het grootste effect als ik dat verander bij mijn klant? Wat
effect
is het
op?
Wow, verwachting.
En wat zit daar dan voor effect achter? Dus die klant,
als die klant verrast is, is die bereid om meer te doen.
Ja.
Als hij zegt van, hé, maar dit ging heel soepel. Oké, dan ben ik ook bereid om misschien iets minder soepel punt door de journey of door de klantreis te lopen. Dus het is echt het orchestreren van de interactie die je hebt.
Ik vind het soms wel een beetje eng dat je bijvoorbeeld bij zo'n groot warenhuis, dat je niet eens door hebt, dat je gewoon helemaal voorbedacht zo'n route wordt aflegd.
Ja, nou ja, maar als je nou kijkt in, weet je, wat we alles allemaal digitaal doen. Je bent af en toe, je zal echt verbaasd zijn. Nou, je hoort natuurlijk wel eens wat Booking allemaal met dark patterns doet. En er zijn nog 3 kamers beschikbaar of is net 1. Ja, dat zijn dat soort dingen, die heb je in het dagelijks leven ook. Loop maar een markt op. Gewoon een markt en dan zie je bij de 1 grote uithangborden met vette letters. Dat is al een hele simpele beïnvloeding van de interactie die ze creëren om jou aan het kraampje te krijgen.
Ja. Dan is het nu tijd voor de handige tip van OKB-adviseur Henk van Ooyen. Hij heeft jarenlange ervaring als ondernemer en hij leert je hoe je de touchpoints van jouw klantreis in kaart brengt.
Bij alles wat wij kopen gaan we steeds door 5 fases. Hier is een oefening om de touchpoints in de customer journey voor jouw sector vast te leggen, zodat je die zichtbaar krijgt en er zo voor kan zorgen dat je op de belangrijkste daarvan zichtbaar bent. Breng voor de 5 fasen waar we doorheen gaan als we iets willen kopen de touchpoints in jouw categorie in kaart. Denk vanuit de klant. Dat begint bij de oriëntatiefase. Waar zoekt iemand informatie als hij iets wil aanschaffen? Via kennissen, Google, reviews, de media, social media? Dan de overwegingsfase. Meestal hebben we een aantal merken of leveranciers op een lijstje of in ons hoofd. Welke zijn dat voor jouw categorie en sta jij daarbij? Breng daarna de touchpoints van de aankoopfase in beeld. Is dat in de winkel, een webshop, platformen zoals Bol of Amazon? En daarna die fase na aankoop, zoals de ervaring met het product of dienst, de service, hoe je bereikbaar bent voor vragen of klachten. En tot slot de loyaliteitsfase. Wat zoeken klanten die trouw zijn aan een merk? Een spaarprogramma, inruilmogelijkheden, e-mails met nuttige tips of informatie? Maak hier een mapping van en zet op een horizontale lijn de 5 fases. En bij iedere fase die touchpoints die daarbij horen. Als je dat hebt gedaan, geef dan bij die touchpoints aan of jij daar op een of andere manier of via communicatie zichtbaar bent met je merk. Dan maak je voor jezelf duidelijk met welke touchpoints je niet aanwezig en niet zichtbaar bent voor je doelgroep. Vraag je dan af wat je kunt doen om dat te verbeteren. Doe dat vooral bij die touchpoints die belangrijk zijn in het proces dat zich afspeelt in het hoofd van iemand en waar keuzes worden gemaakt. Zo kun je via je communicatie en gerichte inzet van je merkboodschap het contact van de klant met je merk effectiever en efficiënter inzetten. Dus wees daar aanwezig waar je doelgroep is. Weet wat ze denken, hoe ze met je in aanraking kunnen komen. Niet alleen als ze kopen, maar ook daarvoor en daarna.
Dankjewel, Henk. Wat is de rol van content in die klantreis?
Dat is
mijn volgende vraag.
Ja, dat is een hele. Wij hebben. Kijk, de klantreizen zijn denk ik. Zo in 2008 begonnen. Dat, een klein stukje historie. In 2008 kwam het expertise service design om de hoek kijken. En je had ontwerp van een pagina van een website. En op een gegeven moment zeiden ja, maar je hebt niet alleen een pagina. Je hebt eigenlijk al die punten eromheen. Die moet je ontwerpen.
Dus met digitalisering is dat eigenlijk
opgekomen. Ja, vooral met digitalisering. Maar het gebeurt ook in offline situaties. Hè. Het kan ook heel goed zijn dat een ziekenhuis een bureau inhuurt en zegt, onze flow door het ziekenhuis werkt niet goed. Wil je onze patiënten interviewen, kijken hoe ze het gaan, en wil je daar de nieuwe patiëntenreis voor ontwerpen? En dan is het heel vaak fysiek. Alle touchpoints bevatten content. Dus content is key.
Ja, kun je een voorbeeld geven van die content?
Nou, je kan je heel goed voorstellen dat als je de klantreis van een bank pakt, of van een andere grote organisatie, of een overheidsorganisatie. En in die klantreis help je de klant om zeg maar toe te leiden naar een dienst. Dat kan ook een uitkering zijn, of het kan een betaalopdracht zijn. Als je daar niet met de juiste content werkt, dan werkt de reis gewoon niet. Dan werkt die flow niet.
Maar dan bedoel jij de juiste teksten, de juiste afbeelding, ja, de juiste
precies.
Knoppen.
De juiste. Ja, maar ook de juiste verleidingsteksten daarvoor. Ook voor zorgen dat de helderheid duidelijk is. Nogmaals, je orchestreert de klantreis. Nou, dat doe je niet alleen door de flow goed te doen, of door met de juiste digitale ontwerpen te werken. Maar dat doe je ook door met de juiste tone of voice te praten. En te zorgen dat iemand zich begrepen voelt, dan wel verleid voelt om de volgende stap te zetten.
En elke klant is uiteindelijk toch net weer even anders. Ja. Hoe maak je dan keuzes als je dat een beetje moet algemeniseren?
Nou, wij werken, het bureau waar ik voor werk, werkt al meer dan 40 jaar in Nederland. En we hebben echt alle grote organisaties gehad. En we hebben heel vaak vragen gehad van 16 miljoen, 17 miljoen, zijn nu ondertussen met 18 miljoen Nederlanders. Hoe kan je nou iets bedenken voor 18 miljoen Nederlanders? Nou, kijk naar IKEA.
Gaan we weer.
Hoeveel mensen komen er in IKEA, denk je?
Ik heb echt geen.
Honderdduizenden al in een jaar? Ze zijn allemaal iets anders. Ja. Ze lopen wel allemaal netjes de flow door. En de een die vindt het irritant en de ander vindt het geweldig. Dus ook dit is een afweging van een balans zoeken tussen wat is daar zeg maar op dat moment voor mijn doel van het bezoeken van IKEA de beste gemiddelde. Je kan je wel voorstellen dat het meer persoonlijke dingen worden als misschien een uitkering aanvragen of een verzekering afsluiten. Dan moet je je wel wat meer richten op personalisering. Maar dat kan met de automatisering tegenwoordig heel erg goed. En je krijgt echt een andere flow te zien als jij een ticket boekt dan als ik dat zie. Dus daar zit die personalisering tegenwoordig wel heel goed in.
Ja. Hey, en dan heb je natuurlijk nog, dat vind ik zelf wat vreselijk, maar we moeten even hebben over enquêtes. Dus dan heb je iets gekocht bij zo'n webshop. Ja. En dan krijg je na een week zo'n enquête met hoe bevalt het?
Ja, kijk, er zijn verschillende soorten enquêtes. Als een enquête gericht is op de NPS, dus van hoe sterk raad je merk A of B aan.
NPS?
En de NPS is de Net Promoter Score. Dat geeft eigenlijk aan hoe tevreden jij bent over het merk en of jij aan je familie of aan vrienden zeg maar het merk zou aanbevelen. Kijk naar een restaurant. Hoe graag zou jij een restaurant aanbevelen? Dat kunnen ze meten. Daar hebben ze enquêtes voor. Maar ik denk dat als je even vanuit klantreis denken, waar we nu over praten, als je die enquête iets anders insteekt en gewoon vraagt, wat zijn verbeterpunten die je kan doen? Je hebt een bezoek gebracht, wat zijn verbeterpunten? Dan krijg je meteen een andere interactie met je klant. En krijg je denk ik ook over het algemeen een veel eerlijker antwoord. En ook een hogere bereidwilligheid om het te doen.
Ja, dus dat je hem iets meer persoonlijk aanpakt en dat ik wil van jou leren. Dat je dat eigenlijk.
En als je daar 100 uitzet en je krijgt 0 terug, dan heb je ook een probleem, hè?
Ja, dat is zeker
waar. Dat is de eerste meting die je hebt. En hoe hoger de respons is, dan krijg je in ieder geval dat mensen zich verbonden voelen met je als merk. Dan denk ik dat je al een heel goed punt hebt bereikt. En als ze dan ook nog bereid zijn om even tijd, hè, want tijd is geld, zeg maar. Als ze bereid zijn om tijd te investeren om 5 of 3 of 10 vragen te beantwoorden, nou, dan score je heel goed.
Dus eigenlijk test je daarmee ook de betrokkenheid van
klopt.
Iemand.
Ja, dat klopt.
En dan komen we ook nog bij een andere. Dat doe ik heel vaak. Ik check altijd de reviews. Daar ben ik erg van.
Ja, ik ook.
Ik denk dat heel veel mensen dat inmiddels doen. Hoe zie je dat in de klantreis? Waar zie je die zitten?
Kijk, het is denk ik een beetje afhankelijk van over wat voor producten. Restaurants, dat doe ik het zeker, weet je. En als ik in het buitenland ben, vind ik het helemaal handig. Maar ik doe altijd twee dingen. Ik kijk naar de nieuwste reviews. En ik kijk ook dan naar degene die de review heeft gegeven. Is dat een eenmalige actie geweest of heeft die meerdere keren? En dan soms klik ik door om te kijken welke restaurants die ook gereviewd heeft. Dat geeft me een soort betrouwbaarheidsgevoel van de reviewer. In de klantreis zit hij natuurlijk na de eerste keer dat iemand bij je is geweest. Maar sta je er niet op blind? Want het is natuurlijk, er is zo'n wereld van manipuleren van dat soort reviews. Kunnen gekocht worden of niet. En als je alleen maar 5 sterren ziet, dan weet je zeker dat er een probleem is. Maar het is een beetje afhankelijk wat ik al zeg. Kijk, voor een schilder zou ik dat niet zo snel doen. Voor een restaurant doe ik het wel.
Maar uiteindelijk komen die reviews ook weer terug aan het begin van de klantreis. Want een klantreis wat een nieuwe potentiële klant geeft bij oriëntatie. Ja. Dus in die zin zou het ook voor bepaalde type bedrijven wel nuttig kunnen zijn. Ja. Hoe zou jij op een vriendelijke manier de reviews gaan opvragen? Bij klanten. Stel, je wil reviews verzamelen. Hoe doe je dat nou met een sympathieke manier?
Je ziet verschillende manieren. Je ziet zeker in de dienstverlenende sector, zoals restaurants en dat soort dingen, dat ze het gewoon vragen. Hè. Dus zeg je, wil je ons reviewen of niet? Mijn kapper die stuurt altijd een mailtje. Als ik klaar ben, dat zit gewoon in het systeem van haar. Krijg ik ook een mailtje, wil je een review doen? Ja, en dan heb je de interessante. Hè. Doe je 2 smaken, hè. Een smiley en een leuke smiley en geen smiley. Doe je 7 schaals, sterren ding, of doe je 5 sterren? Ja, weet je, volgens mij is het belangrijk om aan te sluiten bij gangbare reviewsystemen.
Dus iets wat je kunt automatiseren,
ja,
hoor
precies,
ik.
Ja, Google Review is een hele belangrijke ding. En TripAdvisor, en dat is een beetje afhankelijk van welke sector je zit. Ik zou 1 advies geven. Op het moment dat je een slechte review krijgt, ga er niet op in. In de zin van, dat klopt er niet en dit soort. Want dan krijg je namelijk zijn wel en niet dus. De klant is, de ex-klant vaak, is ver weg van je. Die voelt geen betrokkenheid en die gaat alleen maar met zijn hakken in het zand nog meer doen. Ik zou proberen om te zeggen van, joh, kan je me nog wat tips geven? Waar kan ik verbeteren? Ik durf te wedden, als je zo'n soort reactie geeft op een review, krijg je of dus weer een betrokken iemand die dat wil doen, of je krijgt geen antwoord meer.
Ja, dus het is een beetje van, ik wil naar je luisteren.
Ja, precies. Ja.
Ik wil van je leren. Ja. En dan hadden we het net al een beetje over, het product wat je levert moet aansluiten wat je aan het begin eigenlijk gaat beloofd.
Ja.
Want ik denk wel dat die klantreis is best lang. En je moet niet, de focus is misschien vaak aan het begin om klanten binnen te halen. Maar hoe zorg je voor de juiste balans dat die aan het einde ook nog waardevol is? En dat
aandacht.
Daar
je moet aandacht. Je aandacht verdelen. Ja, het gaat bij wat je ook doet. Of je nou brood verkoopt, of je bent een bank, of je bent een verzekeraar, of whatever wat je doet, of je bent een aannemer. Het gaat om aandacht. En eigenlijk is mijn advies is altijd van, zorg dat je aandachtig bent en aandacht met je klant omgaat. En wees eerlijk, wees authentiek. Sommige dingen kunnen gewoon niet. Wees daar eerlijk over. Ook al geeft dat misschien wat druk op de offerte binnenhalen of de klant binnenhalen. Maar wees eerlijk. Want in the end, als je zelf met een glimlach naar huis gaat, dan weet ik zeker, dan heb je ook die glimlach laten zien in je werk. En zo'n glimlach in je werk, dat geeft aandacht, wordt de klant alleen maar blij van.
Ja, en als je dan, zeker als je wat kleiner bent, is misschien meer tijd voor persoon. Nou, weet ik eigenlijk niet, het ligt aan de agenda van de ondernemer. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat hoe meer je groeit, hoe groter je wordt, hoe moeilijker het wordt om die customer journey, die klantreis goed vol te houden. Klopt dat? Of is dat een aanname?
Dat is een goeie. Kijk, ik denk wel dat als je al de moeite hebt genomen, een beetje afhankelijk van hoe groot je bent, maakt niet uit. Als je de moeite hebt genomen om te denken vanuit de klantreis, en als je ook het georganiseerd hebt dat je de feedback meestal regelmatig gebruikt om hem te optimaliseren, dan is dat gewoon een van je dingen die je doet. En of je dan groeit, ja, op een gegeven moment wordt, wat ik net al zei, met groeien maak je ook het risico dat je meer afstand krijgt, in ieder geval de persoonlijke afstand krijgt naar je klanten toe. Ja, dan moet je het dus gaan organiseren. Dan moet je daar mensen voor in of aanwijzen, of mensen die dat voor je oppakken, die het onderzoek doen, die klantinterviews doen, of die weet ik veel op welke manier feedback ophaalt. En dat moet verzameld worden. En dan moet je kijken. Kijk, als je over 10 klanten per dag hebt, dan is het een hele andere ding als je over 10.000 klanten per dag hebt. Dus de schaalgrootte zal absoluut met zich meebrengen dat je het anders moet organiseren. Maar als je het eenmaal vanuit klantreis denkend begint, gaat werken, je ziet het effect, dan is dat gewoon een onderdeel van wie je bent als ondernemer.
Een kernactiviteit eigenlijk van je bedrijf.
Ja, ja.
Nou, ik heb inmiddels zelf het gevoel een hele nuttige klantreis achter de rug te hebben.
Dankjewel.
Maar ik laat je nog niet helemaal gaan. Heb jij nog 1 simpele maar gouden tip voor ondernemers die ze vandaag nog kunnen toepassen om de klantreis te verbeteren?
Ja. Het is een hele simpele. Als je enthousiast bent over wat je als ondernemer, waar je als ondernemer voor staat, schroom niet. Gewoon om een avond met je beste vrienden, gewoon een keer te zeggen, ik nodig jullie voor uit met eten, of voor mij, wat doe je, een borrel. En ik wil dat jullie, voordat jullie bij die borrel komen, wil ik dat jullie me als klant gaan gedragen bij mij. Dus of ze nou iets kopen, of dat ze een keer in je winkel komen, of dat ze een keer een offerte opvragen, of dat soort dingen. En laat ze super kritisch zijn. Dat zijn mensen die je vertrouwt, Het zijn mensen die jou vertrouwen. En volgens mij is dat een hele mooie basis om je eerste keer je klantreis te tekenen.
Kan je daarna lekker aan het tekenen? En...
Ja, precies. Maar dan heb je geoefend met feedback. Dan weet je, schiet je niet meteen in de stress als je dat de eerste keer met echte klanten doet. En op die manier oefen je jezelf. Je maakt een reis. Je vraagt gewoon aan, joh, hoe is jouw reis verlopen? Nou, dan heb je zo meteen 5 reizen, die plak je op elkaar. En dan heb je redelijk je klantreis in beeld. En dan weet je ook van, oké, wacht even. Nu al blijkt dat bevestigingsmailtje gewoon heel erg onduidelijk is. Daar moet ik aan beginnen. En dan ga je zien dat het werkt.
En dan ben je zelf natuurlijk ook... Heb je ook een product te verkopen? Je bent ondernemer.
Ja.
Hoe ziet jouw klantreis eruit? Wat is een fout die je een keer hebt? Ik ben heel benieuwd naar. Want heb je een keer echt een fout gemaakt, een misser gehad? Dat je denkt, nou daar...
Ik werk voor een designbureau. Het bureau bestaat 40 jaar. Ik werk er nu 17 jaar. Ik ben daar de business director. En het vorige managementteam en ook de eigenaar, de oprichter, die vond marketing helemaal niet nodig. En dat was misschien 40 jaar geleden, was dat ook gewoon waar we een van de allereerste, misschien wel de eerste, dat weet ik niet helemaal precies, die zeg maar digitaal ontwerp deden, dus echt design deden. En we waren de enige in Nederland. Nou, nu heb je denk ik 500, misschien wel 1000 designbureaus in Nederland. En we hebben echt een inhaalslag moeten maken om ons verhaal naar buiten te vertellen. En dat is denk ik de fout die we gemaakt hebben, onvoldoende aandacht besteden aan naamsbekendheid, je reputatie opbouwen, vertellen wat je doet, authentiek zijn. Dat hele dat kost tijd. Nou, dat hadden we gewoon veel eerder moeten doen.
Eigenlijk was je een beetje achteraan aan het rennen.
Ja, nou, nog steeds doen we ons wel eens het best bewaarde geheim van Nederland.
Nou, wat goed.
Ja.
Hey, ik ben helemaal voorzien als het gaat om de klantreis. Ik hoop de mensen die luisteren ook. Dus ik wil zeggen dankjewel, Marcel.
Nou, ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor je vragen. Het was een leuk gesprek.
Dit was De Ondernemers Gym, een podcast van Ondernemers Klankbord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap. Ondernemers Klankbord helpt ondernemend Nederland vooruit. Wist je dat wij het Klankbordtraject aanbieden? Dat is een 1-op-1 traject met een adviseur van Ondernemers Klankbord die jou 6 maanden lang persoonlijk begeleidt. 300 vrijwillige adviseurs door het hele land staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl.